Hi, ik ben Tony Mudde van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Een tijdje geleden las ik op allerlei nieuwssites dat Nederland Europees kampioen zitten zou zijn. Nergens in heel Europa zouden mensen zoveel tijd op hun billen doorbrengen als hier. Dat riep bij mij allerlei vragen op. Ten eerste, zou het waar zijn? Want hoe meet je zoiets in hemelsnaam? De nieuwsberichten over de veelzittende Nederlanders gaan soms ook gepaard met een expert die dan zegt hoe slecht veel zitten voor je is. Zitten is het nieuwe roken, las ik zelfs op websites van fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en universitair ziekenhuizen. Zou het echt zo erg zijn dat velen zitten? En wat gaat er dan eigenlijk mis in je lichaam bij veel zitten? Om eerlijk te zijn, ik geloofde er in eerste instantie allemaal maar weinig van. Ik bedoel, zitten. Kom op, iedereen doet dat. Het leek me een volslagen onschuldige activiteit, dus wat werd hier een paniek gezaaid om niks? Misschien speelde bij mijn wantrouwen ook wel mee dat ik zelf een zittend beroep heb. Als chef van de wetenschapsredactie ben ik behalve journalist ook een soort manager met veel vergaderingen, net zoals zoveel andere werkende Nederlanders. Ik rook niet, ik eet gezond, ik sport 3 keer per week, ik fiets dagelijks 1 uur van mijn werk op en neer naar huis. Ik dacht altijd dat ik gezond bezig was. Maar nu ineens dat zitnieuws. Het maakte me onzeker. Want hoewel ik dus aardig veel beweeg, zit ik op mijn werk ook heel veel. Uren achter elkaar. Was ik dan toch ongezonder bezig dan ik zelf dacht? Ik besloot het tot de bodem uit te zoeken. Hier mijn verhaal voor de Volkskrant. Zitten het nieuwe roken? Is het echt zo erg? Met sounddesign van Mona de Brouwer. Kijk, daar gaat hij, de Nederlandse kantoortijger. Door de toegangspoortjes naar de koffieautomaat en dan door naar de werkplek. En dan begint het, voor het kwart van de werkende Nederlanders dat een kantoorbaan heeft. Het grote zitten. Zitten achter het bureau, zitten bij de vergaderingen, zitten bij het videobellen, zitten bij de lunch, zitten bij volgende vergaderingen. Met een beetje pech volgt er daarna een autorit terug naar huis, Netflixen op de bank en in het weekend een typisch Hollands verjaardagsfeestje waar de stoelen al klaarstaan in een kringetje. Ja hoor, weer zitten. Ruim 9 uur per dag. Zoveel tijd brengt de gemiddelde Nederlander zittend door. En daar is het menselijk lichaam niet voor gemaakt, weet Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie aan het Radboud UMC in Nijmegen. Vrijwel gedurende onze hele evolutie was de mens veel actiever, legt ze uit. 3 tot 6 uur over de prairie lopen per dag was heel gebruikelijk. 15 tot 30.000 stappen per dag. Daar is ons lichaam voor ontworpen. En toen kwam de industriële en later de digitale revolutie. Treinen, auto's, roltrappen, liften, computers, mobieltjes, streamingdiensten. De bezorgservice die na een paar tikjes en swipes op de mobiel werkelijk alles naar je voordeur brengt. Van je boodschappen tot je boeken tot een doosje schroeven. Hopman vertelt dat zo'n beetje elke innovatie van de afgelopen 100 jaar erop was gericht het de mens makkelijker te maken. Dat we daardoor evolutionair gezien in een bizar korte tijd extreem veel minder zijn gaan bewegen. Het hybride werken, dat sinds corona in opmars is, heeft dit verder versterkt. Thuiswerkers gaan 's ochtends vaak van de ontbijttafel direct naar het bureau. Dat zijn extreem weinig stappen, onderstreept Hopman. Een groeiend leger aan gezondheidsexperts luidt de noodklok over al ons gehang en gezit. Het aantal Nederlanders met een zittend beroep neemt alleen maar toe, bleek onlangs uit onderzoek van TNO. In de financiële en ICT-sector zitten mensen alleen al op het werk rustig 7 uur per dag. Bovendien signaleert het RIVM een daling van het aantal Nederlanders dat de beweegrichtlijnen haalt, zoals die zijn opgesteld door de Gezondheidsraad. Haalde in 2019... dat is nog voor de coronapandemie, 49% die norm. Inmiddels is dat 44%. Het RIVM ziet daarbij onder meer een opvallende daling van het aantal minuten dat jongeren op de fiets zitten. Mogelijk komt dit door de opmars van de elektrische fiets, schrijven de onderzoekers. Behalve dat het ritje school-thuis minder inspanning kost, gaat het ook sneller, waardoor je eerder arriveert en minder minuten beweegt. Wie weinig beweegt, loopt een hoger risico op liefst 30 chronische ziekten. Variërend van diabetes type 2 tot obesitas en van borst- en darmkanker tot vasculaire dementie. Hopman vertelt hoe studenten geneeskunde 40 jaar geleden nog leerden dat diabetes type 2 een echte ouderdomsziekte was. Maar inmiddels krijgen dertigers en veertigers ook in grote getalen dit type diabetes. Bij diabetes gaat het in het lichaam mis met de gevoeligheid voor insuline, het hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt. Het kan tot een hele waaier aan klachten leiden, van futloosheid tot slecht genezende wondjes. Mensen met diabetes type 2 leven gemiddeld zo'n 4 jaar korter dan mensen zonder diabetes. Nu zijn er behalve weinig bewegen natuurlijk ook nog allerlei andere risicofactoren bij diabetes, kanker of hart- en vaatziekten, zoals erfelijkheid, ongezond eten, roken. Daardoor is er flink wat methodologisch kunst en vliegwerk nodig om precies te achterhalen welke rol inactiviteit en zitten spelen. Om zicht te krijgen op het effect van zitten, vergelijken wetenschappers daarom grote groepen mensen en proberen te corrigeren voor risicofactoren die tot een bepaalde ziekte kunnen leiden. Extra bewijs komt van experimenten waarbij proefpersonen op verzoek van de wetenschap in perioden extra veel of juist extra weinig bewegen. Hopman legt uit hoe je dan ziet hoe snel het lichaam reageert op inactiviteit. Bij veel zitten gebruik je je spieren amper. Die spieren worden daardoor ongevoeliger voor insuline, waardoor suikers niet meer de spier ingaan en dat is de brandstof die ze nodig hebben bij activiteit. En zo kan dus door heel veel zitten je hele suikerhuishouding verstoord raken. En vergeet de doorbloeding niet. In rust pompt je hart per minuut zo'n 5 liter bloed rond. Dan ga je wandelen, dan gaat het naar 10 liter per minuut. En bij intensief sporten zelfs naar 25 liter per minuut. Zodra je hart harder gaat pompen, prikkel je het endothel, legt Hopman uit. Dat is de binnenbekleding van je vaten. Die gaat gezonde stofjes afgeven, waardoor het risico op stolsels daalt en de elasticiteit van je vaten behouden blijft. De gezondheid van je vaten is cruciaal, al is het maar omdat die vaten overal zitten, van je nieren tot je hersenen. Tel al die gezondheidseffecten bij elkaar op en sommige wetenschappers vinden inactiviteit dermate ongezond dat ze zitten al het nieuwe roken noemen. Maar niet iedereen wordt enthousiast van die vergelijking, blijkt onder meer uit een studie in American Journal of Public Health. Het risico voor rokers om vroegtijdig te overlijden is 2,8 keer zo groot als voor mensen die nooit een sigaret opsteken, becijferen deze wetenschappers. In vergelijking met mensen die weinig zitten, hebben veelzitters een 1,2 keer zo groot risico op vroegtijdig overlijden. Dus dat zitten is dan toch echt een stuk minder gevaarlijk dan roken, concluderen de onderzoekers. Ze vinden de vergelijking tussen die twee activiteiten dan ook ongegrond en misleidend, omdat die het gevaar van roken zouden bagatelliseren. Maar je kunt dergelijke sommetjes ook op een andere manier maken, want veel hangt af van aanname over hoe groot de rol van inactiviteit precies is bij ziekten waar tal van andere factoren ook meespelen. Bovendien, zo schrijven preventiewetenschappers in een reactie in datzelfde American Journal of Public Health, het aandeel rokers is in de Verenigde Staten zo'n 16%, maar het aantal mensen dat te weinig beweegt is hoger, namelijk 32%. Ze schrijven, het risico van roken is hoger, maar het aantal mensen dat risico loopt door inactiviteit is in werkelijkheid groter. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam, wijst op een studie in The Lancet. Daarin becijferen onderzoekers van onder meer Harvard Medical School dat te weinig bewegen verantwoordelijk is voor zo'n 9% van alle vroegtijdige sterfte wereldwijd. Oftewel, elk jaar 5 miljoen doden. Terwijl er volgens de gezondheidsorganisatie WHO jaarlijks 8 miljoen mensen sterven aan roken. Diezelfde WHO houdt het aantal doden door inactiviteit op 2 miljoen. Wat maar weer laat zien dat er wel consensus is dat inactiviteit slecht is voor de gezondheid, maar niet hoe erg het nou precies is. Hoe verschrikkelijk verslavend en dodelijk roken ook is, het gaat daar langzaam maar zeker wel de goede kant op. Het aantal rokers daalt gestaag. In het jaar 2000 rookte 1 op de 3 en inmiddels is dat nog maar 1 op de 5. Nationale overheden, van hier tot aan Australië, voerden allerlei maatregelen in om roken te ontmoedigen. Accijnsverhogingen, rookverboden op werkplaatsen en ook op scholen. Maar, zegt Scherder, zo'n nationaal offensief om mensen meer aan het bewegen te krijgen, dat ontbreekt geheel. Wanneer ik vraag naar een gidsland, een land waar inwoners door slimme maatregelen spectaculair meer zijn gaan bewegen, valt Maria Hopman helemaal stil. Scherder noemt alleen Finland als succesverhaal. Daar lukt het wel om de kinderen iedere dag veel te laten bewegen, ook gedurende de schooltijd. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is somber in haar eerste grote rapport met de stand van zaken over wereldwijde fysieke activiteit. Ja, flink wat landen verbeterden de veiligheid van hun kruispunten voor fietsers en voetgangers, onder meer door scherper te letten op het gebruik van mobieltjes in het verkeer. En ja, veel landen registreren nu regelmatig hoeveel hun inwoners bewegen, maar dat is het dan ook wel, qua duimen omhoog van de WHO. Scherder zegt erover: natuurlijk, er zijn allerlei kleinschalige projecten in buurten en op scholen, maar een krachtig top-down beleid, dat ontbreekt vrijwel overal. Hoe zo'n nationaal bewegingsbeleid eruit zou moeten zien? Begin bij de jeugd, vindt Scherder, die vanuit de NL Sportraad al jaren lobbyt voor een beter sport- en bewegingsbeleid. En dat doet hij samen met prominenten uit de sportwereld, zoals Joop Alberda, Louis van Gaal en Guus Hiddink. Dat hoeft echt geen topsport te zijn, zegt Scherder. Een kabinet moet gewoon zeggen: alle kinderen op school elke half uur verplicht 3 minuten bewegen. Hup, opstaan en even wat stretchen en springen. En oefen ondertussen gerust wat tafels, want 3 keer 9 kun je ook uitrekenen terwijl je springt. Scherder vindt dat je dat niet aan scholen of aan eigen verantwoordelijkheid kunt overlaten, want dan gebeurt er niks. Je moet van bovenaf zeggen: zo hoort het. Zoals nu gelukkig wel is gebeurd met het mobieltjesverbod op scholen. En zo kan Scherder nog 10 voorbeelden noemen waar kansen liggen om mensen meer te laten bewegen. Bij dementie hebben mensen doorgaans in de loop der tijd steeds meer hulp en zorg nodig. En daar gaat in het laatste stadium van de ziekte dan ook veel geld naartoe. Scherder pleit ervoor minstens zoveel geld te geven in de fase van dementie waarbij mensen nog redelijk actief zijn, zodat ze ook actief kunnen blijven. Er valt ook nog veel winst te boeken in de inrichting van wijk, stad en regio. De filosofie is volgens Hopman nog te veel: leg wat groen aan of een speelplein en dan komen we er wel met die activiteit. Maar, zegt ze, als het niet per se hoeft, dan maken mensen vaak de luie keuze. Dat is waarschijnlijk ook een overblijfsel uit onze evolutie, legt ze uit. Want zodra je je maaltje eenmaal bij elkaar gesprokkeld had, was het juist goed om te rusten en op te laden voor de volgende grote zoektocht naar vlees, groente en fruit. Minstens zo belangrijk volgens Hopman, die zelf als geuzennaam de hollende professor voert, zijn ontwerpen waarbij mensen wel meer moeten bewegen. Denk aan een parkeerplek, een paar 100 meter van je huis. Dan gaan autobezitters vanzelf meer stappen zetten. Hopman is ook enthousiast over snelfietspaden, zoals tussen Arnhem en Nijmegen. Daarover zegt ze: dat kan net dat ene zetje zijn voor het dagelijks woon-werkverkeer om de fiets te pakken. Voor de kantoortijger die nu zelf al aan de slag wil, heeft Hopman ook tips. Stap een bushalte te vroeg uit, neem altijd de trap, vergader staand. En ze vertelt hoe ze 7 jaar geleden staand vergaderen zelf invoerde op haar afdeling. En hoe iedereen haar toen vreemd aankeek. Maar nu, zegt ze, is het de normaalste zaak van de wereld.
Dit was een voorgelezen verhaal van de Volkskrant, eerder gepubliceerd op 12 april 2024. Sounddesign is door Mona de Brouwer. Eindredactie door Corine van Duin en Tiemen Hageman. Bedankt voor het luisteren.